Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Deze maand richten we onze aandacht op de bouwprojecten van Kerk in Nood. Vooraf laten we ons inspireren door de woorden van pater Martin Maria Barta. Hij is de geestelijke assistent van Kerk in Nood internationaal.
Goede vrienden, Jezus zelf heeft zijn kerk een zeer concrete zendingsopdracht, eigenlijk een gebod gegeven. Ga op weg en verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. In het doopsel en het vormsel werd de Heilige Geest in onze harten uitgestort, zodat wij getuigen van Gods liefde kunnen zijn in een ontchristelijke, en we mogen gerust zeggen, heidense wereld. Niet pas in het hiernamaals, maar al in dit leven moeten alle mensen van Gods geest vervuld zijn en het rijk Gods begrijpen. De Heilige Geest wekt in het diepste van de ziel van elke mens de verwachting om de waarheid over God te leren kennen en het verlangen om zeer innig met Hem verenigd te zijn. Daarom is de Heilige Geest de belangrijkste persoon van de kerkelijke missie. Zonder Hem zou de realiteit van het Rijk Gods voor ons ontoegankelijk zijn gebleven, en zouden wij vooral niet in staat zijn geweest om de blijde boodschap van het kruis te begrijpen. Enkel de Heilige Geest kan ons doen begrijpen dat Gods liefde zich in de hoogste mate openbaarde op het kruis en de macht heeft om elke mens van de zonde te bevrijden, van de eeuwige dood te redden en terug naar het huis van de Vader te brengen. De Heilige Geest schenkt ons de wijsheid van het kruis, dat de kracht van God is en het geheim van God voor ons ontsluit. Hoe snel kan ons christelijk leven echter totaal geesteloos, krachteloos en onaantrekkelijk worden, zonder dat we dit eigenlijk merken? Patriarch Athenagoros van Constantinopel had het in zijn Pinksterpreek over de gevolgen van de afwezigheid van de Heilige Geest. Hij zei, zonder de Heilige Geest is God veraf, blijft Christus in het verleden, is het evangelie een dode letter, de kerk gewoonweg een vereniging, de autoriteit een bestuursvorm en de missie enkel propaganda, de liturgie een geestesbezwering en het christelijk leven een slavenmoraal. Goede vrienden, wie zijn leven werkelijk afstemt op het evangelie en door afstand te doen van zijn ego ruimte schept voor Gods liefde, zal vervuld zijn van de Heilige Geest. Laten we met Maria bidden, zodat wij onze evangelisatieopdracht met de Heilige Geest beter begrijpen. Zonder de alles bezielende Geest van God verzinkt de wereld in chaos. Ieder van ons is echter een deur, waardoor Hij in onze tijd naar de mensen kan komen. Hij wil in ons een vuur doen ontbranden, zoals de heilige zuster Faustina het beleefde.
Ik sta in vuur en vlam. Ik brand van verlangen om zielen te redden. In mijn geest trek ik door de hele wereld en ga vooral naar de meest achtergebleven landen om zielen te redden. Ik heb geestelijk begrepen dat zoveel zielen roepen: geef ons God. Op momenten van innige vertrouwdheid met Hem leek het mij alsof het lot van de hele wereld van mij afhing. Hoe graag zou ik priester willen zijn? Hoe graag zou ik missionaris willen zijn? O Jezus, ik weet dat ik priester, missionaris, apostel kan zijn en het martelaarschap kan ondergaan als ik verteerd word door liefde voor U.
Dat was de brief van pater Martin Maria Barta, geestelijk assistent van Kerk in Nood internationaal. De Amerikaanse singer-songwriter Donna Corey Gibson heeft verschillende stukken uit het dagboek van de heilige Poolse zuster Faustina Kowalska op muziek gezet. Wel, laten we het even doorbladeren en luisteren naar Hail Most Merciful Heart of Jesus.
Hail Most Merciful Heart of Jesus. Hail Living Fountain of all grace. Our sole shelter, our only refuge. The light of hope issued for our race. Hail, open wound of your sacred heart, from which the rays of mercy come, from which was given us to draw life. With the vessel of trust alone. Hail, throne of mercy, Lamb of God, who gave your life sacrificed for me, before whom my soul is humbled daily. Living in faith profound with thee.
Een stad zonder God. Dat moest in 1949 de door de Poolse communisten rondom een ijzer- en staalfabriek nieuw gestichte arbeiderstad Nowa Huta worden. De stad was bedoeld voor 200.000 inwoners en moest cafés en bioscopen hebben, maar geen kerk. Het draaide echter anders uit. De arbeiders waren uit plattelandsgebieden naar de stad gekomen en uit hun katholieke omgeving, die ze van kindsbeen af kenden, weggerukt. Vanaf het midden van de jaren 1950 durfden de inwoners van Nowa Huta het uiteindelijk aan om te betogen. Ze eisten een kerk. Enkele arbeiders stelden een kruis op. Daar kwamen eerst duizenden en later tienduizenden mensen bijeen. Op 27 april 1969 liep de situatie uit de hand. De communisten hadden enkele dronken arbeiders ertoe aangezet om het kruis neer te halen. Vrouwen, die dag en nacht voor dit kruis aan het bidden waren, beschermden het met hun lichaam. Er weerklonk luid geschreeuw. Mannen kwamen tussen hulp gesneld, er braken rellen uit. Militaire voertuigen werden ingezet, de stad werd afgegrendeld, er vielen schoten en honderden gewonden, van wie er enkele overleden. Maar de mensen bleven zingen:
Michemi Boga, wij willen God.
De gelovigen kregen de steun van de toenmalige hulpbisschop van Krakau, Karol Wojtyla, die later als paus Johannes Paulus II een plaats zou krijgen in de kerkgeschiedenis. Al in 1965 waren Karol Wojtyla en pastoor Jozef Korzelani, die in Nowa Huta de erediensten zelfs bij bittere koude in open lucht voorging, door paus Paulus VI ontvangen. De heilige vader liet een steen van het graf van de apostel Petrus brengen, zegende hem en zei:
neem deze steen mee naar Polen, om er in Nowa Huta een kerk op te bouwen.
Er moest echter nog een lange weg worden afgelegd. Ondanks alle intimidatie van de overheid kon de kerk met de hulp van duizenden vrijwilligers, die na hun normale shift op het werk op de bouwplaats kwamen helpen, en een financiële steun van meer dan $250.000 van Kerk in Nood, uiteindelijk toch worden gebouwd. Op 15 mei 1977 wijdde Karol Wojtyla, die ondertussen kardinaal en aartsbisschop van Krakau was, in aanwezigheid van 70.000 gelovigen de kerk in. Op vele plaatsen in de wereld hebben de gelovigen echter nu nog altijd geen kerk waar ze God kunnen aanbidden. Het zij omdat de geloofsgemeenschappen te arm zijn om de nodige financiële middelen bijeen te brengen, het zij omdat kerken door oorlogen of rampen werden vernield, zoals in Irak, Syrië of Libanon en in Oekraïne. Op al die plaatsen helpt Kerk in Nood bij de bouw of wederopbouw van kerken, kloosters en andere kerkelijke gebouwen. Om ook in de toekomst huizen van God te kunnen optrekken, waar geloofsgemeenschappen nog geen ruimte hebben om God te aanbidden, hebben wij nog steeds uw hulp nodig.
In 2016 vonden de Wereldjongerendagen, die een initiatief waren van paus Johannes Paulus II, plaats in Krakau. En naar de hymne die ter gelegenheid van die samenkomst werd gecomponeerd, gaan we nu luisteren. Ze heet Blessed Are the Merciful.
Shown to those who show mercy.
Noord-Bohemen is een woestijn op de kaart van de godsdiensten, zoals sommige kerkelijke vertegenwoordigers zeggen. Hoe dan ook, Tsjechië is een sterk atheïstisch land. In de regio Oostie echter beschouwt slechts 5% van de inwoners zichzelf als behorend tot een christelijke kerk. Daar zijn ook historische redenen voor, want toen de daar wonende etnische Duitsers na de Tweede Wereldoorlog werden verdreven, vestigden zich daar mensen uit verschillende regio's, maar die konden onder het communistische bewind geen nieuwe religieuze tradities ontwikkelen, zodat het geloof geen wortel kon schieten.
De Salesianen zijn sinds 1990 actief in de stad Teplice. Ze dragen er zorg voor 3 parochies in de stad en 4 andere in de omliggende dorpen. Ze hebben hun handen vol, want er zijn ook veel sociale problemen in de regio. De werkloosheid en de criminaliteit zijn hoog, vooral onder de jongeren. De mensen zijn gemiddeld armer en lager opgeleid dan in andere delen van het land. De Salesianen hebben daarom een centrum opgericht om met kinderen en jongeren te werken, vooral met kinderen en jongeren die uit sociaal zwakke gezinnen komen. Naast catechese worden er ook zomerkampen en christelijke weekendactiviteiten aangeboden. Het centrum richt zich ook tot volwassenen en organiseert diverse geloofscursussen, seminaries voor echtparen, ecumenische bijeenkomsten en nog veel meer.
Daarnaast zijn de Salesianen actief in het gevangenispastoraat, bezoeken zij mensen in ziekenhuizen en bejaardentehuizen en zorgen zij in het bijzonder voor Roma-families. Hun centrum, Living House genaamd, bereikte voor de pandemie jaarlijks 1500 kinderen, 400 jongeren en 500 volwassenen. 30 werknemers en 200 vrijwilligers ondersteunen de 6 paters bij hun werk. De lokalen die zij thans gebruiken, worden echter alleen gehuurd. Een eigen huis zou hen echter op lange termijn meer planningszekerheid geven. Ze hebben dit huis al, maar het moet nog gerenoveerd worden. Kerk in Nood wil graag helpen met €30.000, omdat wij weten dat het werk van de Salesianen in dit moeilijke gebied uiterst waardevol is en vruchten afwerpt. Wie helpt er mee?
Dit is Kerk in Nood.
Priesters werden verbannen en vermoord, kerken gesloten. Het geloof van vele Georgische katholieken was echter onwankelbaar. In het dorp Arali kwamen de gelovigen in het geheim bijeen in een oude kapel om te bidden voor bevrijding van de bittere religieuze onderdrukking tijdens het Sovjet-tijdperk. Dus het dorp was nooit zonder gebed. De nacht voordat hun kerk door de communisten in beslag zou worden genomen en in een graanschuur zou worden veranderd, braken de gelovigen in en redden wat zij konden. Na de terugkeer en uitgebreide renovatie in 2012 staan de oorspronkelijke heilige beelden en het kruis weer op hun oorspronkelijke plaats. Het gebed heeft vruchten afgeworpen. Vandaag de dag is Arali gezegend met de meeste priesterroepingen van het land. Pater Beka Gilingarashvili, wiens wijding tot priester wij konden bijwonen als vertegenwoordigers van Kerk in Nood, komt ook hier vandaan. Maar zijn geestelijke mentor, Pater Zurab Kakashvili, de eerste inheemse katholieke priester na de val van het communisme in Georgië, komt ook hier vandaan.
Het dorp Arali ligt in het uiterste zuiden van Georgië, niet ver van de Turkse grens, waar de meerderheid van de katholieken van het land woont. En dat al eeuwenlang doet. De mensen zijn arm, maar bijna iedereen heeft een stuk land dat in hun onderhoud voorziet. Niettemin trekken veel jongeren na hun schooltijd naar steden als Akhalchiki en Tbilisi bij gebrek aan vooruitzichten op werk. In Arali, eens een zuiver katholiek dorp, is thans nog ongeveer 70% van de 4000 inwoners katholiek. Door interkerkelijke huwelijken is ook de orthodoxe kerk tegenwoordig vertegenwoordigd met een nonnenklooster en ook een pastorie. Helaas is de relatie tussen de verschillende denominaties niet vrij van spanningen.
Samen met zijn oudere confrater, de Poolse missionaris André Gacik, wil Pater Beka niet werkeloos toezien hoe de katholieken geleidelijk verdwijnen uit Arali, het naburige dorp Oede en 5 kleinere dorpen in de omgeving die het tweetal samen onder zijn hoede heeft. Ze willen hier iets aan doen en de gelovigen eisen het. Naast de druk bezochte kerkdiensten en diverse sociale activiteiten in de parochie ontfermt pater Beka zich over de ongeveer 45 jongeren in zijn parochie en brengt hen regelmatig samen voor diverse activiteiten. Maar de kamers waarover hij beschikt zijn vervallen en kunnen niet worden verwarmd in de winter, die naar Rally kan oplopen tot min 20 graden Celsius. Toen we afgelopen oktober op bezoek kwamen, waren we bang om de vervallen trap naar het huis op te lopen. Monsieur Giuseppe Passotto, de plaatselijke bisschop, staat volledig achter zijn priesters en heeft ons om fondsen gevraagd voor de bouw van een bescheiden, maar functioneel huis met twee paterswoningen, een parochiekantoor, gemeenschappelijke ruimten en een grote ruimte voor de jeugd. We hebben met eigen ogen het grote werk van de katholieke kerk in Georgië kunnen zien en hebben met genoegen €140.000 toegezegd. Wilt u ons helpen zodat het kerkelijk leven in Arali doorgaat en roepingen niet opdrogen?
Het Trio Mandili is een Georgische muziekgroep die enige bekendheid verwierf toen ze voor hun land meedongen om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Daarin slaagden ze niet, maar sindsdien publiceren ze hun vrolijke liedjes op YouTube. Ze gebruiken een polyfonische stijl van zingen en ze maken gebruik van de pandoori, een traditioneel Georgisch snaarinstrument. En af en toe laten ze zichzelf inspireren door Vlaamse invloeden. Ik ben benieuwd of jullie het volgende deuntje herkennen. Trio Mandili, ze zongen Het Smidje van Laïs, dat sommigen onder u misschien ook nog kennen van een oudere versie van Miek en Roel.
Dankzij uw hulp zijn onlangs een nieuwe kapel en een pastorie ingewijd in Ramnagar in India, de oudste missiepost van het bisdom Bettia. €28.400 werd geschonken door onze weldoeners. De vreugde was groot. De bisschop was speciaal gekomen en priesters, zusters en gelovigen uit de hele streek namen deel aan de viering. De nieuwe kapel werd met een plechtige heilige mis ingewijd en aan Onze Lieve Vrouw gewijd. De bisschop knipte vervolgens het lint door om ook de pastorie te openen en zegende het nieuwe gebouw met wijwater. De oude kapel en de priesterwoning waren meer dan 100 jaar oud en waren opgetrokken uit ongebakken leme bakstenen. Ratten en termieten hadden de structuur zwaar beschadigd. Het water sijpelde naar binnen en het dak dreigde in te storten. Het werd gevaarlijk om samen te komen voor de diensten en de vele gelovigen pasten niet meer in de kapel. Bovendien waren er niet eens sanitaire voorzieningen in de pastorie. Trouwens, er was daar ook veel te weinig ruimte. Het parochiesecretariaat was onder een afdak. Dankzij uw hulp is er naast de woonruimte voor de priesters nu ook een gastenkamer, een bureau, sanitair, elektriciteit en een keuken met bergruimte. Eindelijk is het dus mogelijk te denken aan de komst van nog een priester naar de parochie om voor de gelovigen te zorgen, want de parochie moet zich ontwikkelen.
We willen graag onze oprechte dank betuigen aan alle die deze hulp mogelijk hebben gemaakt. Wij verzekeren u van onze oprechte gebeden. God zegene u voor uw vrijgevigheid.
Schrijven bisschop Sebastiaan Govias en pastoor Pascal Anand ons. Wij geven deze dank graag aan u door.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Het bisdom Kohima is gelegen in de staat Nagaland in het arme en onderontwikkelde noordoosten van India. Er wonen verschillende etnische groepen die elk hun eigen taal spreken. De meesten leven van de landbouw, velen zijn werkloos en in de afgelegen dorpen kan de meerderheid niet lezen of schrijven. Maar de sociale cohesie is nog sterk in de dorpen.
Het katholieke geloof kwam pas in 1948 naar het gebied van het huidige bisdom Kohima met enkele zusters. Aanvankelijk stuitten zij op grote weerstand en mensen die het katholieke geloof aanvaarden, werden zelfs streng gestraft. Vandaag de dag behoren 61.000 gelovigen, meer dan 200 diocesane priesters en paters en 425 zusters tot het bisdom, dat nu 54 parochies telt. Er zijn veel plaatselijke roepingen. 250 zusters en 58 priesters zijn afkomstig uit inheemse etnische groepen.
Bisschop James Topil houdt zich vooral bezig met de geloofsopvoeding van leken. Hij ziet grote behoefte aan de opleiding van catechisten, cursussen voor huwelijksvoorbereiding en echtparen, meer werk met vrouwen, kinderen en jongeren en nog veel meer. Hiervoor ontbrak echter een opleidingscentrum. Omdat de bouw van een nieuw centrum onbetaalbaar was, besloot de bisschop het voormalige kleinseminarie, dat inmiddels naar een andere locatie was verhuisd, om te bouwen tot een diocesaan pastoraal centrum. Maar het oude gebouw was dringend aan renovatie toe en de houten elementen waren in de loop der tijd aangevreten door termieten. Er was veel te doen.
Dankzij de hulp van onze weldoeners, die 20.900 euro hadden geschonken, kon met de renovatie worden begonnen. Het was niet makkelijk, want de pandemie gooide aanvankelijk roet in het eten. De werknemers, die uit verschillende delen van het land kwamen, moesten aan het begin van de pandemie naar huis terugkeren. Er volgden nog meer lockdowns en veel beperkingen door de regering. Het was ook niet makkelijk om de arbeiders later terug te krijgen. Bovendien waren er prijsstijgingen en inflatie als gevolg van de pandemie. Maar langzaam, maar zeker, werd het werk aangepakt met de hulp van mensen uit het dorp.
Einde maart 2022 was het dan eindelijk zover. Tot grote vreugde van de bisschop en de gelovigen kon het centrum worden ingehuldigd. Het was een groot feest en zelfs de apostolische nuncius was aanwezig. Bisschop Topil voelt enorme dankbaarheid jegens allen die geholpen hebben. Dank u wel.
Pearl Joan Josephson, de artiestennaam van Pearl Joan, is een Nederlandse zangeres, zangdocente en musicalactrice. Ze is het meest bekend van haar deelname aan The Voice of Holland, waarin zij een van de vier finalisten was. Ze zingt ook vaak religieus getinte muziek, zoals dit prachtige Maria, weet je wel.
Weet je wel dat jouw baby ooit op water zal gaan lopen? Maria, weet je wel, hij is degene op wie de volken hopen. Weet je wel dat jouw kleine zoon ook jou vernieuwen zal. Jij schonk hem het leven, daarna schonk hij het jou. Maria, weet je wel dat dit jongetje een blinde zal genezen? Maria, weet je wel dat de storm zich eens aan hem zal overgeven? Weet je wel dat de hemel ooit zich voor hem buigen gaat? En als je zijn gezicht kust, dan kus je Gods gelaat. Maria, weet je wel.
Het dorp Sofo is een van de meest afgelegen plaatsen in het bisdom Shillong in het arme noordoosten van India. Keer op keer hadden de dorpsoudsten de bisschop gevraagd of er religieuzen konden komen om voor de gelovigen te zorgen die daar en in de omliggende nederzettingen woonden. 4 jaar geleden vestigden zich daar, tot grote vreugde van de dorpsbewoners, Franciscaanse missiebroeders. Hun congregatie, die in 1901 in India werd gesticht, is actief op het gebied van pastorale zorg in bijzonder moeilijke gebieden, alsook op het gebied van onderwijs en jeugdwerk en ontwikkelingshulp. 115 katholieke families van de Kasi-stam wonen in Sofo. Het gebied is sterk onderontwikkeld en verwaarloosd door de autoriteiten. De mensen leven in grote armoede. De meeste gezinnen hebben tenminste 6 tot 8 kinderen. Maar de meesten van hen kunnen niet naar school en hebben geen vooruitzichten op een betere toekomst. Tijdens de pandemie zijn veel mensen gestorven en de armoede is nog dramatischer geworden. De gezinnen zijn blij en dankbaar voor de aanwezigheid van de broeders, die hen helpen zowel in geloof te groeien als hun concrete levensomstandigheden te verbeteren.
Nu beschikken de missiebroeders echter nog niet over een geschikt onderkomen. Het klimaat is moeilijk. De extreme zomerhitte en de bitterkoude winters maken het leven voor hen moeilijk. Ziekten zoals malaria zijn wijdverspreid en om hun dienst naar behoren te kunnen vervullen, hebben ze woonruimte nodig die hun gezondheid niet ondermijnt. We zouden hen willen helpen met €28.600 om een bescheiden maar geschikt huis te bouwen. En nu rijst de vraag, wie zal helpen?
Een ander bisdom, het bisdom Bettiah, is gelegen in het oosten van India aan de grens met Nepal. in een van de armste streken van het land. Een van de oudste missieposten van het bisdom is Ramnagar. Het werd opgericht in 1895. Aanvankelijk waren er slechts enkele katholieke families, maar anderen vestigden zich er. Vanaf het begin heeft de katholieke kerk zich vooral bekommerd om de armen en behoeftigen, zonder hulp afhankelijk te maken van religieuze of kastengezindheid.
De nood is inderdaad groot. In het regenseizoen bewerken de meeste inwoners het kleine stukje land dat hen toebehoort. De opbrengst is niet eens genoeg om te overleven. De rest van het jaar werken ze als dagloners. De meeste van hen kunnen niet lezen of schrijven. Het kastensysteem en het bruidschatstelsel zijn nog steeds wijdverbreid. Dit laatste is een immense financiële last voor de gezinnen. De kerk helpt mensen om hun levensomstandigheden te verbeteren. Zo heeft de kerk talrijke initiatieven om vrouwen te steunen en verder op te leiden. De gelovigen verlangen ook en vooral naar de sacramenten en naar geestelijke leiding.
Er is echter geen echte plaats van aanbidding in de gemeenschap. De kapel is, samen met het verblijf van de priester, gevestigd in een veel te klein lemen huis van 100 jaar oud. De lemen bakstenen zijn niet gebakken en ratten hebben gaten gegraven in het metselwerk en de vloer. De houten elementen zijn ernstig aangetast door termieten. Het dak dreigt elk moment in te storten. In het regenseizoen komt er water in het gebouw en is het parochiesecretariaat wegens plaatsgebrek onder een afdak ondergebracht. Kerkinoot zou graag helpen met €28.400 om een waardige kapel en een bescheiden maar passende accommodatie voor de priesters te kunnen bouwen.
Met de volgende muziek maken we nu een uitstap naar India. The Jewel in the Crown is een Britse televisieserie uit de jaren 80 van de vorige eeuw en handelt over de laatste jaren van de Britse overheersing van India. En hiervan horen we nu de titelmuziek.
Dinajpur is een van de armste van de 8 bisdommen in Bangladesh. Katholieken vormen, zoals overal in het land met een moslimmeerderheid, slechts een kleine minderheid van de bevolking. De meeste gelovigen behoren tot etnische minderheden. Ze zijn dubbel benadeeld, vanwege hun christelijk geloof en vanwege hun etniciteit. Ze worden gediscrimineerd en krijgen vaak zelfs te maken met fysieke mishandeling. Alleen de kerk zorgt voor hen en helpt hen een waardig leven te leiden. Geloof is erg belangrijk voor de mensen en ze nemen actief deel aan het leven van de kerk. De Christus Koning Parochie van Niipara wordt binnenkort opgedeeld. 20 dorpen behoren tot de subparochie in Singra. Binnenkort wordt het een zelfstandige parochie met 2 of 3 priesters die voor de gelovigen zorgen. Maar er was een groot probleem. Er was geen geschikt huis waar de priesters konden wonen en waar ruimte zou zijn voor andere faciliteiten die nodig zijn voor het werk van de parochie, zoals het kantoor en het onderdak voor gasten. Dankzij de hulp van onze weldoeners, die 30.000 euro schonken, kon zo'n parochiehuis worden gebouwd. Bisschop Sebastian Tudu wijdde het met Pasen in. Er waren veel priesters, zusters en gelovigen aanwezig. Het was een groot feest en er was grote vreugde. Pieter Soreng schrijft ons:
het is geweldig dat de gemeenschap nu de mogelijkheid heeft om vanuit dit centrum geestelijk bediend te worden. De gemeenschap van gelovigen is u dankbaar en bid voor u allen.
Dit is Kerk in Nood.
Solomon Hasdak was geschokt toen hij zag dat honderden mensen zich in de kleine kapel probeerden te wringen in het dorp waar hij opgroeide. Toen besloot de voormalige politieman om een nieuwe kerk te bouwen. Hasdak is een uitzondering in een land waar de meeste katholieken zeer arm zijn. Kerk in Nood heeft de afgelopen 10 jaar geholpen bij de bouw en wederopbouw van bijna 60 kleine kapellen en kerken in Bangladesh. Solomon Hasdak werd geboren in Siargaon, in het noordelijke district Dinajpur in Bangladesh, maar verhuisde en had een succesvolle loopbaan bij de politie. Toen hij in 2010 terugkwam voor een begrafenis, zag hij tot zijn ontsteltenis dat de gelovigen nauwelijks in de kleine, met modder ommuurde kapel pasten.
Honderden katholieken uit verschillende dorpen probeerden een zitplaats te bemachtigen. Velen werden gedwongen buiten te blijven staan. Deze scène bleef in mijn gedachten hangen en ik besloot er iets aan te doen.
Zo herinnert zich de 70-jarige Hasdak. Er wonen ongeveer 120 katholieken in het dorp, hoofdzakelijk van de etnische gemeenschappen Santal en Oraon, en nog eens 100 in het naburige dorp. De plaatselijke katholieken komen op zondag bijeen voor gebed in de kapel, en 1 of 2 keer per maand komt een priester van de hoofdparochie naar het dorp om de mis op te dragen. Voor grotere vieringen zoals Pasen, Kerstmis of begrafenissen vinden de meeste mensen alleen staanplaatsen voor de kapel. Hasdak besloot een stuk van zijn voorouderlijk land te schenken voor de uitbreiding van de kapel. Hij stelde ook meer dan $1000 ter beschikking om met de werkzaamheden te beginnen. De bouw nam echter tijd in beslag. Uiteindelijk slaagde het bisdom erin de uitbreiding van de kapel te voltooien en Hasdak schonk nog eens bijna $3000 voor elektrische apparatuur, waaronder lampen en ventilatoren, alsmede enkele religieuze en liturgische voorwerpen, waaronder 2 standbeelden, kelken en ciboris. Het was een zware beproeving, maar 10 jaar na het begin van het project zegende en wijdde bisschop Sebastian Tudu de nieuwe kapel, genoemd naar de heilige Teresa van Calcutta, op 20 januari 2022 in. Honderden gelovigen waren aanwezig. De oude kerk bood plaats aan maximaal 40 personen. Het nieuwe gebouw met zijn bakstenen muren en tinnen dak kan nu comfortabel plaats bieden aan meer dan 200 mensen.
Het is onwaarschijnlijk dat ik naar Siargaon zal terugkeren. Maar ik ben erg blij dat ik heb kunnen helpen bij de bouw van de kerk, die een symbool van hoop en geestelijke kracht is geworden voor de arme dorpelingen.
Zo zegt de voormalige politieman. Inwoners zoals Milon Mardi zijn trots op de nieuwe gebedsruimte die ze dankzij de vrijgevigheid van een dorpszoon hebben gekregen.
De oude kerk was klein en vervallen. De dorpelingen zijn arm. Ze hadden niet de financiële middelen om het te renoveren. Nu zijn we trots dat we een prachtige kerk hebben dankzij de steun van Solomon Hasdak en het bisdom.
Zo zei de 27-jarige Mardi. De katholieken in Bangladesh vormen een kleine minderheid in een land met een moslimmeerderheid. De meesten zijn arm en leven in zeer afgelegen gebieden. De mensen leven als dagloners of zijn boeren met zeer weinig land. Ze leven allemaal van hun dagelijkse inkomen.
De meeste katholieken zijn niet rijk, dus het komt zelden voor dat katholieke leken de bouw van een kerk financieren. De vrijgevigheid van Solomon Hasdak is opmerkelijk.
Dat zegt pater Samson Marandi, priester van het bisdom. Hoewel het moeilijk is om andere leken zoals Hasdak te vinden die zo gul kunnen helpen, willen de katholieken in Bangladesh wanhopig goede kerken waar zij kunnen bidden. Daarom heeft Kerk in Nood in de afgelopen 10 jaar de bouw of renovatie van bijna 60 kerken en kapellen in het land gefinancierd. Onder deze projecten zijn er verschillende in het bisdom Dinajpur. In 2021 steunde Kerk in Nood de renovatie van zowel de kerk als de pastorie van Onze Lieve Vrouw van Smarten in Mariampur, de belangrijkste parochie die slechts 12 kilometer van Chiargan ligt. Kerk in Nood steunde ook de bouw van een nieuwe kapel in Noyanagar, nabij de Indiase grens, omdat de oude kapel in slechte staat verkeerde na een overstroming in 2017. Een ander voorbeeld is de bouw van een nieuwe kapel in Sonka, ongeveer 100 kilometer van Mariampur. In deze stad kwamen katholieke gezinnen en de vele catechumenen van de plaats bijeen om te bidden in een kleine kapel die in 1966 was gebouwd, volledig vervallen was en uit elkaar viel. Op 21 februari 2021 wijdde bisschop Sebastian Tudu het nieuwe gebedshuis in dat werd gebouwd dankzij donaties van weldoeners van Kerk in Nood.
Thank you.
Sonka is het armste en meest afgelegen van de 35 dorpen die behoren tot de parochie van Niipara in het bisdom Dinajpur. Het ligt 20 kilometer van het hoofdkwartier van de parochie. Er wonen 20 katholieke families. Ze zijn diep religieus en nemen actief deel aan het kerkelijk leven.
Tot nu toe was er echter een probleem. Het dorp beschikte alleen over een oude kapel van leem die door regen en andere weersomstandigheden onbruikbaar was geworden. Bovendien was het veel te klein voor de gelovigen. De gelovigen wensten reeds lang een nieuwe kapel om er samen te komen voor het gebed en de heilige mis. Maar de meeste inwoners van Sonka zijn arm. Velen zijn dagloners en kunnen er nauwelijks hun gezin onderhouden. En daarom konden ze de fondsen voor de bouw niet bijeenbrengen.
Daarom had de pastoor zich vol vertrouwen tot Kerk in Nood gewend en ons om hulp gevraagd. U hebt hem en zijn gelovigen niet in de steek gelaten en €11.429 geschonken voor de bouw van een nieuwe kapel. Dankzij uw hulp is het nu in gebruik genomen. De jubelstemming in de gemeenschap was groot en de mensen komen nu nog vaker naar de diensten. Pastor Narayan Singh schrijft ons:
de gelovigen van Sonka zijn dolgelukkig met de nieuwe kapel in hun dorp. Het is goed voor hen om een goede sfeer te hebben voor gebed en liturgie. De gemeenschap is u zeer dankbaar en bidt voor u allen.
Er zijn wel 10.000 redenen om dankbaar te zijn. Dat klinkt in het volgende lied.
De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt.
Tot in eeuwigheid.
Het parochiehuis van de parochie Corpus Christi van Masiapo in Peru verkeert in een erbarmelijke toestand. Het vervallen dak is gemaakt van oude golfplaten. Het huis zelf is gebouwd van planken en lijkt meer op een vervallen stal of een schuur. Het is moeilijk te geloven dat hier mensen wonen.
Vooral in het regenseizoen hebben we te lijden onder de slechte toestand. Daarom is het noodzakelijk zo snel mogelijk het nieuwe parochiehuis te bouwen om de leden van deze parochie, die in een missiegebied ligt, goed te kunnen verzorgen.
Dat schrijft pater George Moños Darwit, die ons om hulp vraagt. De parochie ligt op een hoogte van meer dan 3000 meter in de Andes, in het nevelwoud van Puno. De levensomstandigheden zijn daar toch al moeilijk. En de pandemie heeft het leven nog moeilijker gemaakt voor de mensen en dus ook voor het werk van de kerk. Veel evenementen en activiteiten moesten worden uitgesteld of geannuleerd. Over het algemeen werd Peru zwaar getroffen door het coronavirus. Dit betekende niet alleen veel zieken en sterfgevallen, maar ook een toename van de armoede. Meer dan ooit hebben mensen hulp en begeleiding nodig. In het nieuwe parochiehuis zullen de pastoor zelf, 3 catechisten en 2 andere personen die zich in het bijzonder met jeugdwerk bezighouden gaan wonen. Er zal ook gelegenheid zijn om gasten te ontvangen, bijvoorbeeld wanneer de bisschop het sacrament van het vormsel komt toedienen, of om een beeld te krijgen van de werkzaamheden ter plaatse en om te luisteren naar de zorgen en vreugden van degenen die in de parochie werken.
Kerk in Nood wil aan pater Darwit een hulp geven en hem niet in de steek laten. En ze steunt de bouw van de nieuwe pastorie met €26.700. En nu is de vraag, vinden we mensen die willen helpen?
De parochie van Sexan in Guatemala is pas in januari 2021 gesticht. Het is gelegen in het noordoosten van Guatemala in een afgelegen en onderontwikkeld gebied in de bergen. Geen van de 21 dorpen die tot de parochie behoren, heeft elektriciteit of telefoon. De mensen die hier wonen behoren tot de etnische groep Quechi, een inheemse groep die tot de Maya's behoort. Zij leven in de marge van de samenleving en zijn in vele opzichten benadeeld. De priester die voor de parochie zorgt, woont nog ver weg in de naburige parochies. Hij moet 1,5 uur rijden om bij het hoofdkwartier van de parochie Sexan te komen. Om in de verse steden te komen is het nog eens 3 uur rijden. De parochie telt momenteel 714 katholieke gezinnen. Maar dankzij het pastorale werk in de parochie zijn veel meer gezinnen op de weg terug naar het katholieke geloof. De behoefte aan geestelijke begeleiding is groot, maar de priester kan de mensen niet zo intensief bijstaan als zij nodig hebben vanwege de grote afstanden. De gelovigen hebben zelf geld ingezameld om een pastorie te bouwen. Ze zijn echter arm. Ze leven van de kaneelteelt en kunnen zelf nauwelijks rondkomen. Daarom heeft Kerk in Nood €11.200 toegezegd, zodat de priester in het hoofdkwartier van de parochie kan wonen en dicht bij de gelovigen kan zijn.
Met het volgende Maria-lied, Contigo Maria, blijven we wat hangen in de Latijns-Amerikaanse sfeer. Je hoort de groep Atenas.
Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, mis pasos, llévame.
Tot slot van deze uitzending laten we nog even de uitvoerend president van Kerk in Nood aan het woord, die ons uitlegt waarom Kerk in Nood nog steeds bouwprojecten van de kerk financiert, terwijl hier in ons land kerkdeuren sluiten.
Goede vrienden, misschien bent u verrast dat nog altijd bijna 30% van onze jaarlijkse uitgaven aan bouwprojecten wordt besteed. Dit heeft enerzijds te maken met het zeer verheugende feit dat de kerk in vele landen groeit en dringend nieuwe structuren nodig heeft. Anderzijds moeten wij ook helpen waar kerkelijke inrichtingen door oorlog of vervolging moedwillig worden vernield. Kerk in Nood is dankzij uw vrijgevigheid voorbereid om in Oekraïne de materiële schade die aan de kerk is toegebracht zo goed mogelijk te helpen herstellen zodra de verschrikkelijke oorlog daar is afgelopen. We zijn er ons allen van bewust dat gebouwen slechts duurzaam zijn wanneer de statica en een professionele coördinatie van de bouwactiviteiten gegarandeerd zijn. Bij onze kerkelijke gebouwen is de belangrijkste voorwaarde voor hun duurzaamheid echter dat hun fundament diep verankerd is in het geloof en in de spiritualiteit van de mensen die er gebruik van maken. Daarom is het voor het welslagen van onze missie zo belangrijk dat uw materiële bijdrage ook altijd gepaard gaat met een gebed voor onze projectpartners. Naast de bouwhulp blijven wij echter ook onze wereldwijde steun verlenen voor de opleiding van priesters, kloosterlingen en catechisten om de basis te verzekeren. Bedankt om deze beproefde traditie, die altijd vruchtbaar is gebleken, in stand te blijven houden. Is getekend Thomas Heine Kelderen.
Zo bouwen we mee aan Gods huis, een wereld van rechtvaardigheid. Hartelijk dank om weer bij ons te zijn en we horen elkaar volgende maand weer voor een nieuwe uitzending van Kerk in Nood.
Oh,